Hartstikke mooi dat jullie hier allemaal zijn. Ik ben ook blij dat ik hier vanmorgen ook mag voorgaan en het woord van God dat jullie mag spreken. En het thema wat ik heb voorbereid is, ik vergeef je. En als eerste wil ik daarvoor met jullie een bijbelgedeelte gaan lezen. En dat is Matteüs 18, vers 15 tot en met 35. Matteüs 18, vers 15 tot en met 35. Vers 15. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets, en wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk de hemelen vergeleken worden met een zeker koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht, die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld vrij. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Het is nogal een lang stuk tekst, en ik hoop dat u het kunt volgen en dat u het ook in dit verhaal, in deze preek, met u mee wilt dragen. En dat, we zullen er af en toe eens naar teruggaan. Maar vandaag gaat het dus over vergeving. Waarom heb ik daarvoor gekozen? Nou, vergeving, dat is vaak een van de meest voorkomende blokkades in onze groei naar God toe. Onvergevingsgezindheid, dat houdt ons vaak tegen. Dat is een grote muur, kan dat zijn in ons leven en het leven van een ander. Vandaag gaan we kijken naar vergeving. Want vergeving, dat herstelt namelijk de geestelijke eenheid tussen jou en God en tussen de mensen onderling, tussen elkaar. En het herstelt de eenheid zodat Gods kracht en Gods zegen in je leven kan heersen en doorbreken. Vergeving is een van de mooiste woorden die er bestaan. En waarom? Nou, denk maar eens aan de gevolgen van vergeving. Verzoening, vrede, rust, eenheid, begrip, harmonie en vriendschap. Dat vloeit voort uit vergeving. Allemaal dingen die de wereld vandaag heel hard nodig heeft. En die wij als kerk, als lichaam van Christus, met ons mee mogen dragen, mogen uitdelen. Als we kijken naar de gevolgen van onvergevingsgezindheid, dan kunnen we denken aan bitterheid, aan strijd, verbroken relaties, verdeeldheid, haat en oorlog. Kijk eens om je heen in deze wereld. Dit behoort helaas tot de orde van de dag. Zoveel mensen die leven in verdeeldheid. Zoveel mensen die leven in haat naar elkaar toe. Het is zo pijnlijk herkenbaar om ons heen. Zelfs als we soms kijken naar onszelf. Wij die het beter zouden moeten weten als we in de Bijbel lezen, zelfs onder ons christenen, is dit nog te vinden. Vandaag willen we gaan kijken van hoe kunnen we nou boven die onvergevingsgezindheid uitstijgen? Hoe kunnen we dat heerlijke principe van God nou toepassen in ons leven? Nou, de Bijbel die leert ons twee richtingen van vergeving. Dat is een horizontale richting en dat is een verticale richting. Dit kunnen we heel prachtig terugzien in het kruis, het symbool van het kruis. Als we dan kijken naar de verticale richting, dan is dat de vergeving die we allemaal nodig hebben van God naar ons mensen toe. En die vergeving van God die kunnen we alleen ontvangen door te belijden dat Jezus Christus voor ons is gestorven en voor ons is opgestaan. Alleen dan kunnen we die vergeving van God ontvangen in ons leven. Als we kijken naar de horizontale balk, dan kijken we van vergeving van mens tot mens. Het symboliseert de relatie die we onderling hebben. En ook de vergeving die wij dus ontvangen van onze medemens. En daarnaast de vergeving die wij geven aan onze medemens. En dat stukje, met name de horizontale balk, daar wil ik het vandaag met u over hebben. Een aantal punten waar ik vandaag met u over ga praten is ten eerste de harmonie, daarna de onvergevingsgezinde slaaf, verlos ons van de boze, waar een wil is, vul hem zelf maar in. En als laatste willen we gaan kijken van hoe kunnen we dit nou praktisch maken in ons leven. Hoe kunnen we nou die vergeving die God ons geschonken heeft, hoe kunnen we die zelf weer doorgeven in ons leven? Ik begin dus bij de harmonie. En daarvoor gaan we nog even terug naar Matteüs 18, waar we begonnen zijn. Matteüs 18, vers 19. Daarin staat: als twee van u eenstemmig verlangen. Dat, de vertaling van eenstemmig verlangen, dat werkwoord waar wij twee woorden van hebben gemaakt, dat komt vanuit het Grieks van symphoneo. Nou, misschien klinkt u dat een beetje bekend in de oren van symfonie. Het is het woord wat wij tegenwoordig kennen als harmonie. En dat is ook heel mooi weer weergegeven in dit stukje tekst. Als we bij dit stuk tekst gaan beseffen dat eenstemmig verlangen niet alleen maar iets intellectueels is, dus iets met ons verstand is, maar een geestelijke eenheid, een harmonie, dan wordt deze tekst veel dieper. Want het is niet alleen maar beredeneren met ons verstand van wij zijn één. Nee, we moeten het gaan beseffen vanuit onze geest, een geestelijke eenheid. Elkaar ontmoeten in één geest. Dan ga ik even terug naar mijn vakgebied en dat is muziek. Als we in de muziek kijken en je wilt een harmonie maken, bijvoorbeeld met een orkest, dan heb je twee belangrijke dingen nodig. Je hebt als eerste heb je een arrangement nodig en als tweede een dirigent. In de geestelijke wereld werkt dit ook zo. Het arrangement, dat is de wil van God. En de dirigent is de Heilige Geest. Als twee mensen samenkomen in één geest, dus in harmonie, en overeenstemmen met de wil van God, zoals die wordt geopenbaard door de Heilige Geest, dan is verder alles wat ze nodig hebben, dat is beschikbaar voor hen. En dit is een belofte die de Bijbel ons geeft. En deze belofte is echt. Maar je moet wel aan de voorwaarden van God voldoen om die belofte te kunnen ontvangen. Als we dit punt van harmonie namelijk bereiken, dan zijn we niet te overwinnen voor de duivel. En de duivel die weet dat ook. Hij doet er alles aan om christenen ervan te weerhouden om dat punt van harmonie te bereiken. En helaas, het lukt hem ook nog bij massa's christenen in deze tijd. Dat we maar een beetje blijven steken daar onderaan, terwijl we daar zouden moeten zijn. Vandaag gaan we dat betrekken op de essentie van onvergevingsgezindheid. De geestelijke harmonie, dus de eenheid van het lichaam van Christus, waardoor Gods kracht in ons leven kan werken, die wordt namelijk verbroken. Die is kapot gemaakt. En wij moeten weer op zoek gaan naar die basis. Het is namelijk zo, en dat weten we allemaal, dat we vaak met ons verstand ook in de kerk kunnen zitten. Dat we één zijn in de vormen die we hebben. En hierdoor hebben we helaas ook vaak vooroordelen naar elkaar. En dat is een blokkade in onze groei. Als we het op onszelf individueel betrekken, dan maken we vaak ook dezelfde fout. Uiterlijk zitten we samen in de kerk. We zingen dezelfde liederen, we gaan naar dezelfde kringen. Maar hoe vaak is het wel niet dat het innerlijk niet goed zit? Dat we met een scheef oog naar die ander kijken. Dat we met negativiteit naar die ander kijken. Dan leven we dus niet in de harmonie die God heeft bedoeld. En waar zijn kracht door dus kan stromen. Daarom moeten we gaan kijken naar de inwendige conditie van het lichaam van Christus. En daarvoor gaan we kijken naar de onvergevingsgezinde slaaf. Het verhaal dat we net lazen. We hebben die gelijkenis gelezen dat de slaaf niet wou vergeven. Het laatste vers dat laat ons duidelijk zien dat Jezus verwijst naar ons belijdende christenen. Nou, de eerste slaaf die niet wou vergeven, die was zijn heer 10.000 talenten schuldig. Als we dat omrekenen in onze valuta, de euro, dan is dat zo'n beetje 6 miljoen euro. Je zou het maar hebben, een schuld van 6 miljoen euro. Ik moet er niet aan denken. Ik zou echt de gordijnen invliegen. Hij kon het niet betalen. En hij stond op het punt dat hij verkocht zou worden. En niet alleen hij, zijn hele gezin, zijn hebben en houden. Maar hem werd vergeving geschonken. De Heer was zo vrijgevig dat de schuld van 6 miljoen vrijgescholden wordt. Nou, als er iemand een loterij wint en die wint een paar miljoen, dan moet je kijken hoe ze opvliegen. En je zult maar de schuld van 6 miljoen hebben en die wordt je vrijgezet. Maar eenmaal buiten vond die slaaf een medeslaaf. En die medeslaaf die had een schuld van 100 penningen. Omgerekend in onze tijd is dat een tientje. Nou, ik weet niet hoeveel u net in de collecte heeft gedaan. Maar als sommigen van u een tientje daarin hebben gedaan, dan heeft u dus echt heel reëel dat beeld van, nou, ik geef het nu aan de kerk. Maar de Heer die schold dat vrij aan die slaaf. Maar dat tientje, dat wou hij niet vrijgeven aan die medeslaaf. Hij zegt, betaal me. Hij eiste dat. Ik wil dat je me betaalt. Dat tientje wil ik van je hebben. Maar dat kan ik niet, zegt die medeslaaf. Dat kan ik niet. Ik kan het nu niet betalen. Maar alsjeblieft, wacht nog even. Nog even geduld. En ik kan het je terugbetalen. Maar daar wou die slaaf helemaal niets van weten. Wat deed hij? Hij liet die medeslaaf in de gevangenis werpen. Andere slaven die hebben dat gezien en die gingen naar hun heer toe. En die vertelden het hele verhaal. En de Heer was kwaad op die medeslaaf. En nadat hij hem geroepen had en gevraagd had wat er gebeurd was, zei hij, jij slechte slaaf. En vervolgens geeft hij het bevel om die slaaf naar de gevangenis te sturen. Over te geven aan de gerechtsbeulen, aan de folteraars. Totdat hij alles betaald zou hebben. Het laatste vers in dit stukje dat zegt, in Matthäus 18 vers 35, alzo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Nou, dat is nogal wat. En we zien hier twee hele belangrijke feiten. Dat niet vergeten slecht is. Het wordt je hier aangerekend. Het is dus goddeloos, om het even hard te zeggen. En ten tweede, de onvergevensgezinde slaaf, die werd overgeleverd aan de folteraars. En de Heer zegt, de Heer Jezus zegt, zo zal mijn hemelse vader met een ieder van jullie doen. Op het moment dat je je broeder niet vergeeft. Ik weet niet of u hier nou nog rustig zit. Toen ik dit las en ik besefte wat dit tot mij zei, toen schrok ik daarvan. Ik schrok daarvan. Dit is nogal wat. Dit moet ons wakker schudden. Als jij als christen niet je broeder wilt vergeven, niet van harte zijn overtredingen wilt vergeven, elke pijn die ze je hebben aangedaan, iedere wond, iedere schuld, dan zegt Jezus, God zal jou net zo behandelen als de onvergevingsgezinde slaaf. Je zal overgeleverd worden aan de folteraars. En ik geloof dat die folteraars ook op een aantal gebieden actief zijn. Geestelijke foltering, emotionele foltering, lichamelijke foltering. Vandaag wil ik daar niet zozeer over doorpraten. Want vandaag wil ik het juist gaan hebben over waarom we moeten inzien dat vergeving zo belangrijk is. Niet alleen van God ontvangen, maar ook om het uit te delen. Past dit trouwens in het beeld wat we van God hebben, als we hier naar kijken? God die zegt van als jij niet vergeeft, vergeef ik jou ook niet. Past dat binnen ons beeld van die liefdevolle God? Ik geloof namelijk van wel, want God is genadig, maar God geeft ons hier een keuze. God die kan ons de keuze geven om te kiezen voor zijn genade of dat we ons buiten zijn genade stellen. God wil ons die genade geven en ons al die schuld vrij laten pleiten. Maar op het moment dat je zelf niet wil om in die genade te komen, dan stel je jezelf daarvan buiten. Dan zegt God ook, jij kiest ervoor, ik niet. Want God staat wel voor ons klaar. We gaan naar een andere tekst in Matthäus 6, vers 12. Daar staat: en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat onze vergeving in verband staat met de vergeving die we zelf geven aan anderen, dat wordt duidelijk in deze tekst. Het Onze Vader, dit is een deel van het Onze Vader. Jezus leert ons daar bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is een principe wat we niet kunnen misverstaan. Je hebt het recht om vergeving aan God te vragen, want Jezus leert ons dat bidden. Maar je zult nooit meer vergeving ontvangen dan je zelf bereid bent om aan anderen te geven. Als je niet vergeeft, als je anderen niet vergeeft, kan God jou dus ook niet vergeven. Aan het einde van dit gebed gebeurt er iets heel erg opmerkelijks. Nadat Jezus amen heeft gezegd, is dit het enige gedeelte uit het gebed waarvan Jezus het de moeite waard vindt, het zo belangrijk vindt om het nog eens te herhalen. We gaan naar vers 14. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Jezus is heel duidelijk in dit stuk. Als er iemand is die je nog niet hebt vergeven en tegen wie jij dingen vast blijft houden, negativiteit blijft vasthouden, moet je je geen illusies gaan maken. Je bent dan in dat opzicht ook niet vergeven door God. Het is een bron van problemen voor je leven. En het is een barrière, een grote muur die in je leven staat. Een grote muur die je geestelijke groei kan tegenhouden. Je hebt nog geen volledige vergeving ontvangen, omdat je zelf nog niet iedereen vergeven hebt. We gaan naar Marcus. Marcus 11, vers 23 tot en met 26. Want voorwaar ik zeg u, dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij geschieden zal, dat hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden zo wat hij zegt. Wauw, dat is een mooi stuk. Dat is een hele mooie belofte. En we gaan verder. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddende begeert, geloof dat gij ze ontvangen zult en zij zullen u geworden. Wat een schitterende Bijbeltekst, hè? We gaan nog even door, we lezen door. En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft indien gij iets hebt tegen iemand, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u lieden uw misdaden vergeven. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. Hier worden weer grenzen gesteld. We hebben een schitterende belofte die we mochten lezen in het stuk hiervoor. En het gaat door met dit. Indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader in de hemel ook uw misdaden niet vergeven. Dus als je iets tegen iemand hebt, is de opdracht: vergeef. Niets of niemand uitgesloten. Degene die weerstand biedt aan het geven van vergeving, die lijdt zelf namelijk het meeste. Niet degene die niet vergeven wordt. Maar als jij iemand niet kunt vergeven, heb je daar zelf het meeste mee te doen. Met het Onze Vader bidden we tot slot om verlossing van de boze. Maar om dat te mogen bidden, om dat recht te krijgen, moeten we dus: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, met heel ons hart kunnen bidden. Helemaal. Vaak zeggen we: ik heb het gevoel dat ik niet kan vergeven. Ik zelf ken dat gevoel ook. Dat ik het gevoel heb dat ik iemand niet kan vergeven. En als jij dat wel eens gedacht hebt, dan heb ik goed nieuws voor je. Je hoeft het namelijk niet te voelen. Vergeving heeft het niets te maken met emotie, want het heeft te maken met je wil. Je moet het besluiten. Vergeving, niet voelen maar willen, het besluiten. Het gaat hier dus om wilskracht. En dat kun je als wedergeboren christen doen, als kind van God. Door je geloof heb je de kracht om dat te doen. Ik zeg niet dat vergeven makkelijk is, absoluut niet. Het kan een hele diepe, dorre woestijn zijn in je leven. Een gigantische berg waar je tegenop moet. Zeker wanneer er dingen zijn die heel erg bepalend zijn geweest in je leven. Die zulke diepe wonden hebben geslagen. Dat ken ik zelf in mijn leven ook. In mijn jongere jaren op de basisschool ben ik jarenlang gepest geweest. Dat is zo ver doorgedreven dat ik met als klein jochie op de basisschool met zelfmoordgedachten heb rondgelopen. In die periode heb ik steun gehad van mijn ouders die mij de liefde van God lieten weten, lieten voelen, lieten merken. En dat ik daarom door die periodes ben heen gekomen. In mijn jeugd, na de basisschool, heb ik het meegemaakt in het dorp waar ik woonde dat ik doodsbedreigingen kreeg. Dat ik ben in elkaar geschopt en geslagen. Mensen hebben mij bedreigd. Die mensen, die hebben mij zoveel pijn gedaan. Dat ik jaren later nog steeds door het dorp kon lopen en niet alleen durfde. Dat ik constant achteruit moest kijken. Of er niet iemand achter mij was die mij weer wat aan wou doen. Zoveel angst in mijn leven. Totdat ik ging ontdekken wat vergeving kan doen in je leven. Die angst, die pijn, die diepe wonden. Je mag ze vergeven. Ook die ander. Ik heb die mensen uit mijn verleden kunnen vergeven. Ik heb het achter mij kunnen laten. Niet omdat ik dat voel. Want in mijn hart wist ik wat voor een pijn of het deed. Maar omdat ik het wou. Omdat God mij de opdracht geeft om anderen te vergeven. Omdat ik zoveel zondiger ben. En dat mij zo'n grotere schuld is vergeven door hem. Die mensen die mij dat in het verleden hebben aangedaan. Die hebben niks anders in hun leven. Die kunnen zich door niets anders staande houden dan met hun vuist en met hun mond. En waarom? Omdat ze een leegte in hun hart hebben. Een leegte die alleen opgevuld kon worden door de liefde van God. Door de genade van God. En dat deed me wat. Dat ontroerde me wel. En daarom heb ik ook medelijden met die mensen gehad. Nadat ik ze vergeven had, kwam er in mijn leven ook een omslag. Ik heb daardoor weer een extra stukje van Gods liefde mogen ervaren. Als we hiernaar kijken, is het tegelijkertijd dat we kunnen zien dat het dus niet alleen ten behoeve van de ander is om te vergeven, maar ook voor je eigen bestwil dat we vergeven. Het is de optie die we moeten nemen. Het is de weg van vergeving die we moeten inslaan. De keuze is aan jou. Je kunt ervoor kiezen om onvergevingsgezind te blijven en je leven daardoor kapot te laten maken. Alle angsten die je hebt voor die ander. Al die wonden die je nog hebt in je hart. Om die maar open te blijven halen. Om iedere keer eraan terug te denken. En die wonden maar zelf weer open te trekken. Je kunt er ook voor kiezen om die ander te vergeven. Wat ze je ook hebben aangedaan. Het besluit te maken om ze te vergeven. Zodat er herstel mogelijk is in je leven. En dan kun je in vrijheid gaan leven. Dan ben je vrij van de banden van onvergevingsgezindheid. Nou, wat ik met jullie wil doen is, ik wil ook gaan kijken van hoe kunnen we dit toepassen in ons eigen leven. Hoe kunnen we dit concreet maken? Want het is mooi om het je te beseffen, maar hoe kun je het doen? God wil je daarmee helpen, absoluut. Zijn Heilige Geest wil in jouw leven komen en je daarmee helpen. En er zijn een aantal hele mooie praktische stappen die je daarin kunt nemen. In 6 stappen wil ik met jullie daar doorheen gaan. De eerste stap erken, de tweede stap onderwerp je, de derde stap beslis, de vierde stap verklaar, de vijfde stap sta sterk en de zesde stap tot slot is bid en zegen. Ten eerste erken. Het is van belang dat je de noodzaak van vergeving gaat erkennen in je leven. Je moet beseffen dat je moet gaan vergeven. Je moet daarin eerlijk zijn tegen jezelf. Wees niet religieus. Wat ik daarmee bedoel is, doe jezelf niet beter voor dan dat je bent. Je bent ook maar een mens. Maak jezelf niet wijs dat er geen slechte gevoelens in je hart leven of in je gedachten opkomen. Geef aan jezelf toe dat er mensen zijn waar je bitterheid tegen koestert. Dat je bepaalde dingen tegen iemand vasthoudt, negativiteit. Herken dat en bedek het niet. Verstop het niet in je leven. Want dan komt het iedere keer terug. Wees bereid om die persoon dan ook bij de naam te noemen. De tweede stap, onderwerp je. Je moet je niet verzetten tegen God. God wil in je leven werken. Hij heeft een plan met je leven en daar wil hij mee aan de slag gaan. Maar jij moet ervoor openstaan. Jij moet je daarvoor onderwerpen aan God. Aan zijn woord en aan zijn geest. Worstel maar eens met het woord van God, die Bijbel waarin deze boodschap staat. Ga daar maar eens mee aan de slag. In de Bijbel staat ook dat je alles moet onderzoeken en het goede moet behouden. Maar als je dan dat goede hebt gevonden, ga dat dan ook toepassen in je leven. God zegt in zijn woord, wil je dat ik jou vergeef, vergeef dan ook die ander. Het is van boven naar beneden vergeving en van links naar rechts. Onthoud daarbij dat in Gods economie die ander jou dus maar een tientje verschuldigd is misschien. Misschien wel 2 tientjes. maar dat jij God 6 miljoen verschuldigd was. En God die heeft ervoor gezorgd dat die 6 miljoen compleet verdwenen konden zijn. Je moet dus van tevoren gaan beslissen of het dus waard is of om dat te doen. Nou, als we gaan rekenen, 6 miljoen min een tientje, moet je kijken wat een winst dat is. Moet je kijken wat een verrijking voor je leven dat is. Het is dus in de eerste plaats niet eens een hele verheven geestelijke beslissing die je maakt. Het is ook voor je eigen ik. Ik wil vergeven worden, ik wil die vergeving ontvangen, want ik ben een zondig mens. Als je die rekensom, 6 miljoen min een tientje, dat tegen elkaar wegstrepen, als je dat geen eerlijke deal vindt, dan denk ik dat je niet heel goed in rekenen bent. Ik vraag je op dit moment alleen maar om datgene dus te grijpen wat voor jou het beste is. Dat wat God voor jou klaar heeft gezet. Je moet je ook onderwerpen aan Gods geest die je overtuigt. Het ongemakkelijke en ontevreden gevoel wat je soms ervaart als je denkt aan een ander of als je een ander ziet. De Heilige Geest die aan je hart klopt om je te laten beseffen van hey, let op, er is nog een muur in je leven die doorbroken moet worden. Er is nog iemand die vergeven moet worden. Negeer die stem van de Heilige Geest niet. Luister ernaar en onderwerp je aan die geest. Het derde punt is beslis. Als je je hebt onderworpen aan Gods woord en aan zijn geest, is de volgende stap dus dat je de juiste beslissing moet maken. Je moet niet gaan zitten wachten op een bepaald gevoel om te gaan vergeven. Je gevoel heb je namelijk niet onder controle. Je gevoel dat komt en je gevoel dat gaat. Dat is van zoveel dingen afhankelijk. Maar je wil, kun je wel controleren. Kies ervoor om die persoon of die groep die jou iets hebben aangedaan te vergeven. Kies ervoor. Ik vergeef, ik zal vergeven, ik ga vergeven. Wees daarvan overtuigd. Ik wil vergeven. De vierde stap is verklaar. En dat is een belangrijke stap voor ons als christenen. Bevestig de vergeving die je geeft aan een ander met je mond. Spreek het hardop uit. Laat het niet blijven met een gedachte die hier erin ging en er daar weer uitging, die zo vrijblijvend is. Zeg het hardop. Heer God, ik vergeef die en die persoon in mijn leven. Ik vergeef mijn partner, mijn buurman, mijn broertje, mijn oom, mijn tante. Ik vergeef mijn vriend, ik vergeef mijn vriendin. Wie dan ook, vergeef ze en spreek het uit. En het liefst nog met mensen in de buurt. Mensen die dat als getuigenis met zich mee kunnen nemen. En op het moment dat je het gevoel weer hebt van hey, die negatieve gedachten over die ene, die komen er weer aan. Dan ben je in staat om te kunnen zeggen, Heer God, ik heb die persoon al vergeven. Ik heb het afgesloten. Het behoort tot het verleden. U was erbij toen ik zei dat ik hem wou vergeven. Het is klaar, het is verleden tijd. De schuldbekentenis is doorgescheurd. En de snippers die zijn weggewaaid in de wind. Die kunnen we nooit weer terugvinden. De laatste stap. Nee, de vijfde stap. Ik was al wat snel. Sta sterk. We hebben nog twee stappen te gaan. Deze, sta sterk, en de zesde. En dat zijn twee hele belangrijke stappen die moeten voorkomen dat het negatieve weer terug gaat komen. Dat de vijandschap naar die andere persoon weer terug gaat komen. Denk je eens in dat je later weer terug moet denken aan wat iemand je heeft aangedaan. Nadat je die persoon al hebt vergeven. In je denken is dat al bekend terrein, want je hebt er al zo vaak aan gedacht, bewust of onbewust. Dus het is niet onwaarschijnlijk dat ook die negatieve gedachten weer terugsluipen. Moet je dan opnieuw gaan vergeven omdat je weer negatief denkt over die persoon? Ik geloof van niet. Want het is al vergeven. Ik geloof dat je door te blijven vergeven en iedere keer weer terug te komen op zoiets, je eerste daad van vergeving afzwakt. Jouw eerste daad van vergeving die jij hebt gedaan voor het aangezicht van God was genoeg. Is sterk genoeg. Als je verleid wordt om weer weerstand te gaan bieden of weer bitterheid te gaan ervaren, dan moet je dus jezelf en God eraan gaan herinneren dat het klaar is. De laatste stap, bid en zegen. De laatste stap in het proces van vergeving is om het negatieve om te gaan wisselen voor het positieve. Je moet niet blijven steken bij de zwakke kanten, bij het slechte van de persoon waarvan je al zoveel dingen hebt moeten doen. Het heeft je al zoveel gekost. Je hebt al zoveel wonden gekregen. De littekens zijn wellicht nog zichtbaar in je leven. Moet je dan weer teruggrijpen op dat negatieve? Nee. Wat je moet gaan doen is God danken voor die persoon. Waarom? Niet omdat je dat direct voelt. Maar omdat het beste is. Dat is wat je met je wil moet gaan doen. Dus dat is wat hier gebeurt. Niet daar. Maar wat hier is, dat komt uiteindelijk ook daar terecht. Dus als we beginnen met God te danken voor die persoon. Dat hij mag bestaan. Dat God hem zo wonderbaarlijk geschapen heeft. En dat we vervolgens die persoon mogen gaan zegenen. Dan maken we hier in ons verstand een omkeerpunt. Onze wil kunnen we controleren. Onze gevoelens niet. Als we onze wil ertoe zetten om positief te zijn over die ander, mogen we dat in ons hart ook gaan ervaren. Bid die ander het beste toe. Zegen ze. Zeg het goede over hen. Dat wat zegenen betekent. Bid dat God zijn genade over hen uitgiet. Als je deze stappen in je leven gaat toepassen, zul je verandering gaan merken. Hoe klein het ook is, de kleinste onvergevingsgezindheid kan al zo'n muur in je leven opwerken om door te groeien in het volle leven dat God voor jou gemaakt heeft, dat hij voor jou bedacht heeft. Nog één keer deze 6 punten. Erken de noodzaak om te vergeven als eerst. Onderwerp je aan God, zijn woord en wat het onderwijst. En aan zijn geest die met je meebidt. Stap 3, maak de juiste beslissing met je wil. Stap 4, verklaar luid en duidelijk dat je vergeeft. Stap 5, sta sterk in wat je hebt gedaan. Houd dat vast. Zak niet terug in die negativiteit. En stap 6, bid en zegen om zo het negatieve blijvend om te wisselen voor het positieve. Denk het goede over diegene die jou wat heeft aangedaan. Degene die je dus vergeven hebt. Zeg het goede over hem. Zegen hen. Bid voor ze en vraag God om ze te zegenen. Ik hoop dat jullie met deze stappen aan de slag willen gaan in jullie leven. Om door te breken en in die vrijheid te gaan staan. God die heeft een plan met een ieder van jullie die hier zo zit. Wij mogen die muren met de hulp van God gaan doorbreken. Onvergevingsgezindheid is een gigantische muur. Die kan ons zoveel kapot maken. Als wij maar negatief blijven. God wil dat niet. God wil dat wij het licht in deze wereld zijn en het zout op deze aarde. Wil jij dat ook? Wilt u dat ook? Een stap daarin om verder te komen is om de ander te vergeven. En daardoor dus te laten zien wat het is, de genade en de liefde van God in jouw leven. Wees een getuige van wie God is in jouw leven. Vergeef die ander. Amen. Ik wil met jullie een moment even stil zijn. En deze 6 stappen bij langs gaan. In stil gebed, dat je even gaat beseffen en bij jezelf te raden gaat of er nog mensen zijn in je leven die je nog niet vergeven hebt. Of er nog mensen zijn tegen wie jij negativiteit hebt. Maak ook nu de keuze. Je weet niet wat er gebeurt als je hier de deur uitloopt. Je weet niet hoe lang je hier nog op aarde rondloopt. Je kunt nu de keuze maken. Zullen we bidden? Ja, Vader God, u ziet ons zoals we hier zitten. U ziet ons zoals we hier staan. We naderen voor uw troon in Jezus' naam. En Heer, uw woord leert ons dat we de ander moeten vergeven. Om ook zelf weer vergeving te ontvangen. En Heer, u kent ons verleden, u kent ons heden. U kent de wonden in ons hart, Heer. U weet wat voor pijn we hebben meegemaakt. Wat voor verdrietige dingen er in ons leven zijn gebeurd, Heer. Hoe zwaar ze ook zijn, of hoe klein ze ook zijn. Heer, we willen denken aan degene die dat ons hebben aangedaan. We willen in het bijzonder denken aan degene die we nog niet hebben vergeven, Heer. Heer, en zo als we hier als gemeente voor uw troon naderen, en zo als we hier individueel voor uw troon naderen, willen we u vragen, Heer. Dat wij ze mogen vergeven, Heer. Dat u ons daar de kracht voor geeft en ons de wilskracht daarvoor geeft om die ander te vergeven. Dat we dat mogen doen, Heer, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die het volbrachte werk heeft voltooid. Heer, die naar deze aarde kwam voor onze zonde, Heer. Voor ons is gestorven, maar vervolgens op is gestaan. Al onze pijn, al onze moeite, al onze schuld, al onze zonde heeft Hij gedragen. En U wilt ons daardoor vergeven als wij Uw Zoon aannemen, Heer. En Uw woord zegt, Heer, dat wij moeten vergeven om vergeven te worden, Heer. Heer, zoals we hier staan, Heer, willen we denken aan degene die we nog niet vergeven hebben. Willen we de muren in ons leven laten afbreken, Heer. Dank U wel daarvoor dat U ons die kans geeft om dat te doen, Heer. Dat we vrij mogen zijn en dat we steeds dichter naar U toe mogen groeien, Heer. Dat we mogen groeien in ons geloof. Heer, wees ons nabij, Heer. Zegen de ander en zegen ons. Heer, ga met ons mee. En Heer, laat deze woorden in ons hart komen, Heer, en met ons meegaan. Waar we ook gaan, dat we hier aan terug mogen denken en deze stappen mogen doen. Ten opzichte van die ander, ten opzichte van elkaar. Dank U wel, Heer, voor wat U heeft gedaan en voor wat U voor ons doet. In Jezus' naam. Amen.